Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte Handelingen 18, de versen 12 tot en met 17. En ik lees daar alleen nog uit voor het 17e vers, Handelingen 18, vers 17. Daar spreekt het woord van de Heere, maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Tot zover. Wij waren gekomen tot en met vers 11. Waar we hebben gehoord dat de Heere aan Paulus verschenen is, hem getroost heeft in alle vrezen en aanvechting en beven. En hoe hij tenslotte zo lange tijd, 18 maanden, anderhalf jaar, daar in Korinthe werkzaam mocht zijn. En dat de Heere die arbeid ook zeker rijkelijk heeft gezegend. Hoewel, wij weten uit de brieven dat Korinthe de moeilijkste gemeente was waar de apostel in en voor gearbeid heeft. Maar daar heb ik zo regelmatig al iets van door laten schemeren. En als wij geen vreemdelingen zijn in Jeruzalem, dan weten wij dat wel, wat er daar zo al te koop was. Dat was ook telkens weer onderwerp van de prediking, dat onuitsprekelijke wonder, dat God juist daar, waar alles zo uiterst moeilijk was, mensen, waarvan Paulus letterlijk getuigde, ge ziet uw roeping, broeders, niet veel wijze, niet veel edele, niet veel machtige, hè, maar daar uit dat zootje, want het was daar echt, Korinthe stond er overal voor bekend, hè, een club van boosdoeners, hoererij en allerlei andere perversiteiten, dat heb ik ook al genoemd in het verleden, homoseksualiteit aan de orde van de dag. En nog veel erger, allerlei dingen, heel erg. Dat God juist daar, waar Paulus in een voor hem toch vreemde sfeer en omgeving verkeert. Waar hij de Joden het oordeel heeft aangezegd. En gezegd heeft, ik ben rein van jullie bloed. Jullie lasteren en jullie willen niet luisteren. Nou ga ik naar de heidenen. En toen hij die vloek als het ware had uitgesproken, toen had de Heer Crispus, de overste van de synagoge notabene, die had hij nog erbij gebracht. Toen Paulus daar bij Justus, een huis dat notabene tegen de synagoge aanstond, toen daar de kerk werd voortgezet van de broeders en zusters die tot het geloof waren gekomen en kwamen door de kracht van de Heilige Geest. Het was dus ergens een heel aparte situatie. En het is dan ook te verstaan dat Paulus schrijft hoe hij in vrezen, in beven, in zwakheid en in veel benauwdheid daar somwijlen vertoefde in Korinthe. Dat het hem te veel werd. En zo is de Heere God gekomen en heeft 's nachts tegen hem gezegd, vrees niet. Ik help je. Ze zullen de hand niet aan je slaan. Blijf doorgaan met het woord te spreken. Want ik heb veel volk in deze stad. Dat is dan ook tegelijk een achtergrond voor de prediking. De Heer heeft veel volk in deze stad. En daarom maakt de Heer er ook arbeid van. En laat hij het evangelie verkondigen. Want velen zullen zalig worden. Maar zoals ik al zei, die mensen dan, die meestal uit de laagste lagen van het maatschappelijke leven, het sociale leven, die werden tot de gemeente getrokken. Als je daarna gaat dat juist die mensen zo veel verbeelding hadden, hetgeen niets is, dat ze later Paulus apostelschap in twijfel trekken, allerlei verschillen hebben en voeren. De een zegt, ik ben voor dit en de ander voor dat en de ander voor dat. Zeg je, wat is dat toch merkwaardig? Wat kun je toch weinig erop aan wat je ogen nou bij een eerste oogopslag zien en wat je oren horen? Want dan zou je zeggen, Korinthe, dat is niks. Dat is niks. En als het dan eenmaal gaat draaien later en er komen ook nog van die afschuwelijk uitbrekende zonden in de gemeente openbaar, waar ze geen eens tegen waarschuwden. Want Paulus zegt, hoe kun je zo'n booswicht die daar met de vrouw van zijn vader overspel doet, hoe kun je die in je midden tolereren? Die kwaaddoener, die moet je uit het midden wegdoen. En jullie zijn nog opgeblazen, je hebt nog een verbeelding. Hoe kan dat nou allemaal? Zo ging het er soms aan toe. Maar wat wonderbaarlijk dat het spoor van Gods verkiezende liefde, van zijn eeuwig welbehagen, daar nou dwars doorheen ging. En dat ook. Ja, die man die dan zijn boos schelmstuk, laag stuk op zijn geweten had, ook nog waarschijnlijk tot de kering gekomen is. Want in de tweede brief, daar lees je ook van een man die zou gek worden van wanhoop, zegt Paulus, nee, ontvang hem. Ik vergeef hem wel, vergeven jullie ook, dat hij niet door te grote droefheid verslonden worden, dat hij eraan gaat. Dus wat een merkwaardige dingen. Goed. Dit was alleen maar een kleine herinnering, enkele flitsen. Nou gaan we verder. Paulus had ervaren dat God niet liegt. Ze zullen de hand niet aan je slaan. Spreek door. Maar dan komt er een moment in het jaar 51, 52, na Christus. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, ik geloof dat hij daar maar 1 jaar geweest is. Ik weet niet zeker, maar ik dacht van 1 jaar. Als Gallio stadhouder van Achaïe, van die provincie, daar geworden is, waarin Korinthe lag, stonden de Joden eendrachtig tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Als je het met aandacht leest, dan merk je ook iets van de psychologie die erin zit. De zielkunde. En ook voel je als het ware, als je erover na gaat denken, hoe het zich heeft toegedragen. Er komt een nieuwe stadhouder, een nieuwe proconsul, Gallio. Dat waren van huis uit geen Romeinen, maar Spanjaarden. Gallio was geboren in Cordova in Spanje. Maar ze waren helemaal vergriekst, helemaal verromeinst. Gallio was een broer van Seneca, die grote wijsgeer uit de school van de Stoa, van de Stoïcijnen. Met als stichter Zeno. Van afkomst was die Zeno weer een Semiet, maar dat heb ik al eens eerder gezegd. Nou weet je, in de tijd toen het ging over de Areopagus, dat Paulus daar in Athene spreekt, dat hij te maken kreeg met die twee, je had er meer, maar het waren wel twee hoofdstromen, de Epicureeën en de Stoïcijnen. Nou, Seneca was een Stoïcijn. En dat is onder ons ook nog een beetje bekend, en dat klopt nou zo mooi in deze geschiedenis, dat wij zeggen wel eens, doe niet zo stoïcijns. Ons stoïcijn, dat bedoelen we, dat is ook een ijskouwe. Al gooi je een bom achter hem neer, dan loopt hij nog door. Wij zo spreken. Een stoïcijn, die stond als het goed is op een punt zo hoog, dat je moet je nooit door de omstandigheden, nooit door de mensen zo laten leven en beïnvloeden dat je je hoofd laat hangen. Kop op. Al weet je dat je naar beneden gaat, jij moet er boven staan. En die Stoïcijnen, die hadden echt ook wel dingen, in tegenstelling tot de Epicureeën, die geloofden amper dat er nog een God was. Maar de Stoïcijnen wel. Van die Stoïcijnen haalt Paulus zelfs op de Areopagus nog wat aan, want een van jullie poëten heeft gezegd, in hem leven wij en in hem bewegen wij, zijn wij niet van Gods geslacht? De Stoïcijnen geloofden ook aan een eindafrekening. Een laatste oordeel. Ach, geloofden ze niet aan een straf en aan de zonde, zoals het woord de zonde omschrijft. Maar er waren wel aanknopingspunten, bijvoorbeeld bij de Stoïcijnen vond je toch wel in hun boeken. Ik heb nog eens na zitten lezen. Ja, ik kan dat ook niet zo goed, je hebt er niet veel tijd voor en je moet er je aandacht bij houden, maar wat werkjes van Seneca, maar dan zeg je, ja, het is prachtige dingen staan erin. Heel mooi over de woede, over de toren, over tevredenheid, hoe je je moet gedragen, zus en zo. Hè, maar het ademt toch een zekere verhevenheid. Je zou zeggen, het is wel zo'n beetje de top waar een mens zonder God en Christus, of beter gezegd, zonder Christus, kan komen. Alleen, ja, dat ondermijnt vaak weer je beeldvormingen. Als je nou historici erop na gaat lezen, ja, dan blijkt dat veel van die mannen zich er ook niet zo erg veel aan hun eigen wijsheden hebben gehouden. Sommige mensen die vooral voor arme mensen en voor de nikshebbers en goede dingen hebben geschreven, weet je wel, waren zelf de grootste slavenhouders. En noem maar op. Maar ja, goed, dat laten we even buiten beschouwen. Deze Gallio was een broer van Seneca. En Seneca zelf heeft trouwens een paar van zijn boekjes opgedragen aan Gallio. Hij noemt Gallio een allerbeminnelijkst man. Een hoogstaande broer, waar hij erg veel van hield. Nog even dit. Seneca was de leraar, de opvoeder van keizer Nero. Hij heeft de jonge knaap onderwezen. Gallio kwam ook uit dat sfeertje. Nou komt daar in Korinthe een nieuweling. En nou die sluimerende woede, dat tandige knets, dat kun je wel aangaan. Als ze notabene tegen de echte kerk, onze kerk, de synagoge, in het huis wat daar aan paalde, het hangt er zo tegenaan, daar houden ze kerk. En als dan zo'n man de vloek heeft uitgesproken en zeggen, ik waarschuw jullie bloed, ik ben rein van jullie bloed. Met andere woorden, als je dan ten verderven gaat, moet je mij niet verwijten. En een week daarna zit Crispus, de overste van die synagoge, een zeer belangrijke positie, die zit ook in dat huis naast de synagoge, die zit daar ook psalmen te zingen. En die doet daar ook belijdenis. Ja, Paulus heeft in deze omstandigheid ook Crispus nog gedoopt. Dan kun je toch wel indenken wat een machteloze woede zich van die mensen daar in de synagoge heeft meester gemaakt. Maar God zorgde dat het binnenbleef. Dat ze geen lengte hadden om Paulus kwaad te doen. Maar nou is die andere hoor, ja, vol. En nogmaals, de Heer kan wel eens iets zeggen, maar daar kun je niet zelf de toepassing van maken. Dat doen wij wel. Hè? Ja, dan zeg je, je krijgt een woord, maar ja, dat kan niet je gedachte zijn, je kan het graag willen, maar ik ben er altijd, ook voor mezelf, wel eens een beetje huiverig voor. Ik kan wel op 2-3 vingers uittellen die keren dat ik werkelijk overtuigd was dat God dit of dat deed en redden zou en dat het ook gebeurde. Maar dat gebeurt niet ieder jaar, niet iedere dag, nog minder. Het gebeurt soms in heel je leven niet. Ik heb geleerd dat je er erg voorzichtig mee moet zijn. Ik kan het wel begrijpen uit de aard der liefde. Het komt niet uit de verkeerde hoek. Het hoeft niet uit de verkeerde hoek te komen. Maar wij zijn mensen. Wij zijn mensen. Maar door al die ondoorgrondelijke dingen van Gods raad in dit leven, word je voorzichtig. En voorzichtiger. Dat moet ik ook zeggen. De Heer heeft gezegd, trek je er niks van aan, Paulus. Wees niet bang. Ik heb veel volk. Spreek het woord. Ze zullen de hand niet aan je slaan. Maar niemand weet hoe lang dat geldt. Kijk, je hebt van die godsdienstige rekenmeesters die zeggen, kijk eens, als God zoiets zegt, dan hoef je niet bang te wezen. Als er dan na een jaar of anderhalf jaar wat gebeurt, dan zeggen ze, zie je wel, het klopt niet, hè? Als God dit en dat zegt, dan gebeurt het ook. En nou, bewijst de praktijk dat het niet gebeurt en dat het is niet van God geweest. Als jij een benauwdheid meemaakt, of je hebt een maagzweer, of weet ik wat, en de Heere geeft je beterschap, en je vertelt dat ook, dat de Heere je, ja, het kan ook heel wat anders zijn, maar dat de Heere je beter maakte, en je wordt dan na 2 jaar ziek, dan zijn er van die mensen, zeg, ja, zie je wel, klopt niet, als God het doet, dan doet hij het goed. En als God zoiets zegt, dan krijg je geen maagzweer meer, bij wijze van spreken. Nou, ik kan daar niet mee, ik vind dat gevaarlijk. Ik vind dat echt gevaarlijk. Dan kun je een ander, als je in de vatbafel bent, benauwd meemaken. Zo moet je niet denken. Dat is een verkeerd denken. Zo is het hier ook. Ze zullen de hand niet aan u slaan. Maar kijk eens. Nou zit alles goddelijk, menselijk, ja, God heeft dat gezegd. Maar de tijd draait hier ook door. En nou komt er een nieuwe proconsul. En jongens, nou, dat is onze kans. Dat is onze kans. Misschien weten ze wel niet dat het, de broer is van die bekende. Want Gallio was eigenlijk meer een bijnaam. Hij heette anders. Maar hij was door iemand geadopteerd met zijn broer. Maar goed, dat doet verder niet de zaken. We hebben misschien wel niet geweten, dat is de broer van me. Of misschien hebben ze het wel geweten, dat ze gedacht hebben, nou, iemand die in de hoogste kringen verkeert aan het hof, die zal ons wel helpen. Maar er is nog iets, hè. Er is nog iets. Over het algemeen waren er veel Romeinen die, hoewel in hun hart neerziende op de Joden, toch aan de Joden een ruimte hadden gegeven voor hun eredienst, voor hun gebruiken, voor hun godsvereering. Ja, zelfs onder Romeinen en vooral onder de Grieken verschillende sympathisanten. Die dat geloof in één God mooier vonden dan het geloof in al die goden. Aangezien het Joodse fanatisme ontzettend sterk was en de Romeinen probeerden zoveel mogelijk de bewegingen binnen de perken te houden, hadden zij van Rome uit toch wel een zekere mate van vrijheid. Maar, nou, was er pas in Rome die Claudius, waar ik de vorige keer, geloof ik, iets over gezegd heb, die had de Joden allemaal Rome uitgejaagd. Daar was ook Priscilla, Aquila en Priscilla waren daar ook bij. Die met Paulus, waar Paulus, die Paulus hebben opgevangen. Die waren door die dreigementen van Claudius waren ze Rome ontvlucht. Dat schijnt zijn oorzaak weer gehad te hebben in dat de Joden onderling zulke relletjes schopten en zo ruzie maakten over allerlei dingen, ja, van de wet en zo, dat het economische leven stagneerde. En toen, dat was Claudius echt wat te veel geworden, en toen had hij een edict uitgevaardigd dat de Joden eruit moesten. Dat zijn allemaal gebeurtenissen omtrent die tijd. Maar dat hield hij niet vol, hoor, want de hele handel ging toen, liep in de soep, toen de Joden eruit waren. En allerlei, want die hadden daar een zo grote economische inbreng in Rome, dat toen die ze eruit zetten, toen liep alles spaak. Dus hebben ze maar weer terug laten komen. De deur ging de wereld open. Maar die Romeinen, die keizers, die gaven dus aan de Joden over het algemeen een stukje ruimte dat ze niet
de keizer hoefde te offeren, dat ze van bepaalde dingen waren vrijgesteld en dat ze ook hun godsdienst vrijelijk mochten beoefenen, de Shabbat houden en al vasten en al die dingen meer. Daarin staken de Joden wel een klein beetje uit boven andere religieuze groeperingen die door de Romeinen veel sterker onder druk werden gezet. Ook de Joodse lobby was vrij sterk in Rome. Goed, dan moet je indenken dat die Joden van de synagogen, die hebben zich natuurlijk ongetwijfeld ingedacht, ja, wij hebben een groot stuk vrijheid. Wij hebben ruimte om naar de synagoge te gaan. Maar die lui naast ons, ja, Paulus is een Jood. En Silas is een Jood, en dat is een Jood, en dat is een Jood, ja, dat is waar. Maar ze zullen toch niet denken dat wij op één lijn zitten. Want dat is maar een sekte. Des kerkies spelen hier notabene tegen de muur van de synagoge aan. Zelf kerk houden. En dan misschien nog wel dezelfde privileges hebben als wij. Kijk, en nou, ik hoop dat hij dat volgt, die manier van denken. Ze voelen zich een beetje gecompromitteerd met dat zaakje daarnaast, hè? Moeten die ook meedelen in de... Daarbij, die sluimerende woede, die door God ingetoomd was, zodat Paulus daar 18 maanden heeft kunnen werken. En die verandering, Gallio, de nieuwe stadhouder is er. Opeens krijgen ze een idee. Jongens, dit is onze kans. Die moeten we grijpen. Wij Joden hebben wat in te brengen. Wij worden ergens gewaardeerd en ergens ook bevoorrecht. We mogen meer dan anderen. En nou we nieuwe stadhouder. Kunnen we nou de zaak niet in beweging brengen door een proces aan te spannen? Ja. Ik ben vergeten om het thema te noemen. Nou is dat niet zo belangrijk voor deze avond, maar het thema was, het kan verkeren. Ja, dat is een uitspraak van Brederode, dat weet je misschien wel, het kan verkeren. Die was ook een type van de man, hoor, trouwens, die Brederode, maar daar gaat het even niet om. Er staat nog een leuk, mooi vers van hem in het liedboek. Maar ik heb dat in die zin overgenomen. In de zin van, ja, het komt wel eens anders uit als dat je denkt. Het komt wel eens anders uit als dat je denkt. Het pakt wel eens anders uit, zeggen we eenvoudigweg. Nou, ze staat eendrachtig op, hè. Daar moet je even een streep onder zetten. Hoe eendrachtig mensen kunnen zijn in hun antipathie, in hun woede, in hun haat. De Heilige Geest is een eendracht in liefde en in verbondenheid aan hem en aan zijn woord. Maar waar de duivel achter zit en de menselijke geest de leiding heeft, daar vind je nou een eendracht, een fanatisme in woede. Nou moet het gebeuren, dit is onze kans. Maar dan zal hij zeggen, ja hoor eens, die Joden, ja dat weet ik, die hebben bepaalde voorrechten. Maar wat zeggen jullie? Is er weer wat bijgekomen? Naast jullie? Komen die niet in de synagoge? Maar dat kan niet. Ja, het is heel goed doordacht, hè, als je er goed over nadenkt. Daar staan ze eendrachtig tegen Paulus op en ze brengen hem voor de rechterstoel. Want Paulus, dat is de grootste boosdoener. Dat kleine joodje, ja, dat zeg ik niet schamper, maar dat zeg ik daarom, omdat de roem van Gods genade zo groot is in zijn leven, terwijl die volgens het enige, de enige beschrijving van de apostel Paulus van heel vroeg, heb ik al eens verteld, was hij een kleine man, met een beetje kromme beentjes, en een oogziekte, en Ja, dat zijn ze in Korinthe ook, ja. Hij schrijft al mooi. Maar als hij zo bij hem is, dan zegt hij niet veel. Het was niet zo'n verschijning. Hij zegt dat zelf ook. Ik ben niet gekomen in woorden van menselijke wijsheid. Paulus, ik voel vast dat Paulus een geweldige prediker is geweest door de genade Gods. Maar dat lag heel anders dan de redeneertrant van die dagen voor de Grieken. Daar word je gewoon ziek van als je dat leest. Hoe die mensen met elkaar debatteerden en hoe ze elkaar vast proberen te zetten. Dat lijkt wel een spelletje poker als je dat leest. Dat ligt ons niet. Maar dat Paulus was wat dat betreft heel anders. Niet in wijsheid van woorden. Niet in uitnemendheid van redeneerkunst. Maar in kracht van de Heilige Geest was hij gekomen. En dat hebben ze aangevoeld. Ze hebben aangevoeld als hij weg is. Als hij dood is. Als hij eruit is. Dan hebben we pas een goede slag geslagen. De rest kunnen we wel aan. De rest, dat bloed vanzelf dood. En nou is het gericht, rechtsdag, ja, bepaalde dagen, laten we zeggen woensdag en vrijdag, zo, net als hier de markt of zo, dan zat de stadhouder op het plein op zijn verheven zetel en dan konden de mensen voor bepaalde dingen bij hem komen. Dan sprak hij recht. Ze brengen hem voor de rechterstoel. En ze zeggen, deze raadt de mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. Dat is een zware beschuldiging. Tegen welke wet? Ja, daar zou je over kunnen discussiëren. Bedoelen ze nou de wet van de Joden of de wet van de Romeinen? Ja. Ik denk allebei. Ik denk allebei. Ze willen Paulus als daar een dubbelzijdig zwak maken. Tegen hun wet, die toch wel geoorloofd is bij de Romeinen om daarna te leven en daarna te handelen en de eredienst in te richten naar die wet. Maar dat betekent dan tegelijk dat hij ook tegen de wet van Rome ingaat. Want hun geloof wordt getolereerd, geduld, tot op zekere hoogte bevoordeeld. Waarom? Nou ja, omdat die Romeinen toch wel moeten zeggen dat het nog niet zo gek is wat wij zeggen en wat wij doen. Dus dat kan erbij door. Zelfs bij de Romeinen. Dus er is ergens, suggereren ze, een soort verbindingspunt tussen het Romeinse recht, de Romeinse tolerantie en de wet van onze God. Nou, dan moet wat deze man naar voren brengt ook tegen de wet van Rome zijn. Dat bestaat niet. Dat Rome dat goed kan vinden. Ons vinden ze net draaglijk, tolerant. Ze kunnen ons tolereren. Maar dat niet. Deze raadt de mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. Die God van die man is onze God niet. Zo wordt onze God niet gediend. En daar zijn jullie ook niet goed mee, Romeinen. Ze denken een hele knoop dicht te halen. Maar ze vergissen zich. Gallio. Broer van Seneca. Die wijze man. Die in zijn geschriften zeer denigrerend spreekt over de domme mensen. Die het hoogst zeldzaam vindt als hij zijn wijs mens tegenkomt. Die het ver beneden zijn niveau vindt dat mensen, een massa, zich laten opzwiepen door het een of ander persoon. Nee, die in zijn hart eigenlijk een minachting heeft op elke vorm van die fanatici. En zeker ook van de Joden. Hij moet ze tolereren. Dat wil Rome. Maar voor hem is dat zo, voor die Gallio, die broer van die wijze man, is dat zo'n minderwaardig gedoe, zo ver beneden de maat, dat als Paulus zijn mond wil opendoen, krijgt hij geen eens de kans voor. Dat is ergens natuurlijk tragisch. Paulus krijgt geen gelegenheid, geen tijd om iets te zeggen ter verantwoording. Maar het tekent wel de verheven houding van Gallio. Ze zeggen, oh, ik heb met jou ook niks te maken. Met die mannen daar niet, maar met jou ook niet. Ga je mond maar. Je hoeft niks te zeggen. Paulus wil zijn mond open doen, maar dan breekt Gallio al daardoor heen. En zegt, zo er enig ongelijk of kwaad stuk waren, o Joden. Voel je het? Hoe die er tegenover staat? O Joden, ik ken jullie wel. Zo zou ik met reden u verdragen. Om je aan te horen, om je te helpen, om recht te spreken. Er zit nog een klein tammetje onder het gras, hè. De Joden waren ook buitengewoon uitgeslapen om op de een of andere manier, als er wat te verdienen was, hè, de Romeinse wet een klein beetje. Dat weet Gallio wel. Het is net als dat hij zeggen wil. Ja, pas maar op je tellen hoor. Als er een of ander kwaad stuk begaan waren, dan zou ik met recht naar jullie luisteren. Er zit een kleine waarschuwing ook in. Kan het leiden als ik werkelijk de zaken aan zou pakken jullie? Op alle gebied. Maar dat zegt hij niet. Maar je voelt er iets in, hè, van die wijsheid. Hè, die wijze psychologie, hoe die dat aanpakt. Als er, o Joden, als er werkelijk iets is, sta ik voor open. Denk erom hoor, dan doe ik recht hoor. Dan zal ik je verdragen. Maar er zit tegelijk achter, dan pak ik je. Dan pak ik jullie. Achter het verdragen, daar zit ook achter, dan pak ik jullie. Als je werkelijk. Dus kijk uit. Maar indien er een geschil is over een woord, naam over die wet van jullie, daar begin ik geen eens aan. Want jullie zijn allemaal van die fanatiekelingen over een kleinigheidje, die ruzie enzovoorts. Dat kan de geschiedenis bewijzen. Wat hij er precies mee bedoelt met woord, namen, Messias, woorden van Mozes, wetten, ceremoniële wetten, zedelijke wetten. Maar de bedoeling is duidelijk. Hij wil zeggen, jullie zijn van die letterzifters. Jullie zijn van die, en dat was net niks voor een stoïcijn. Een stoïcijn die kijkt niet naar dat zielige gedoe om over een paar rotcenten of over een paar letters ruzie te gaan zitten maken. Die kijkt veel liever naar de grote lijnen. Die houdt de zaak in evenwicht. En zegt, ja, daar moet je niet voor wakker liggen. Dat dacht je, schijt toch uit. Dat is een stoïcijn. Je bent goed. Je moet je niet door het kwaaien laten leiden. Je moet je niet door het noodlot laten terroriseren. Je moet niet doen. Daarvoor ben je een mens. En je bent goed of je bent niet goed. Als je goed bent, dan laat je je niet. He, ook zelfs door het kwaad niet. En door de zonde niet. Of wat dan ook. Want dan zeg je, dat is niet voor mij. Nou, uit die hoek waait de wind. Dan moet je zelf, jullie mogen toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. Dan heb je weer zo'n uitspraak. Er zit weer zo'n verborgen trekje in. Hè? Zo er enig ongelijk of kwaad stuk waren. Houd rekening mee, jongens, zit hier niet voor niks als proconsul. Ik zal je verdragen. Met als achtergrond, ik zal het niet door de vingers zien. Maar als er wat verschil is over een woord en namen over de wet die onder is, zo zult gij zelf toezien. Dat zoek je zelf maar uit. Dat is kerkelijke zaken, dat zijn kerkelijke zaken. Geen wereldlijke zaken, geen politieke zaken. Maar tegelijkertijd zit er achter die woorden toch ook weer iets van, kijk uit, je moet ook eens op je eigen letten hoor. Niet alleen, je moet toezien dat het, Je moet zelf maar de orde in de kerk handhaven en zorgen dat er geen twee kerkjes tegen elkaar geplakt worden en al die toestanden meer. Maar, zie toe, over deze dingen wil ik geen rechter zijn. Met de mooie stilletjes op de achtergrond zijn gedachten horen die hij wil laten voelen. Over deze dingen wil ik geen rechter zijn. Maar, kijk uit hoor, want als het over andere dingen gaat, dan hou ik jullie in de gaten. Hij spreekt zo uit die verhevenheid. Van, ja, de mens die ver boven dat akelige gewemel verheeft. En dan roept hij de gardisten. En wij zouden zeggen de ME. En jaag ze weg. Jaag ze weg. Maar nou het mooie, het kan verkeren, zei Brebro. Ja, het is allemaal ernstig natuurlijk, maar je mag er toch wel eens. Ik moet me nog goed houden, ondanks alle ernst, om niet in de lach te schieten. Want intussen moet je je voorstellen, die man zit daar op die stoel, op die verhevenheid, in de gerechtsplaats. Daar staan de Joden te schuilen en witten te wijzen naar Paulus. Hij moet eraan en hij moet dit en hij moet dat. En die man wil niet eens horen. Die rechter wil niet horen gaan. Maar intussen komen uit alle hoeken en gaten. Dat is altijd zo. Komen de mensen aanrennen. De Grieken. De bewoners van de Korinthe. Want er is wat te beleven. Kijk maar, als er een ongeluk die gebeurt en er vloeit bloed. Er zijn gelijk 20, 30, 40 mensen omheen. Net als vroeger bij de arena's. Ja, het is zielig, maar zo zijn wij mensen. Maar goed. Daar komen die mensen aan, die staan er omheen en die horen dan hun nieuwe proconsul, hun nieuwe stadhouder. Wat denken die rotlui wel? Daar beginnen ze te mompelen. Wou ze onze stadhouder even met dat gezeur opknappen? Hebben ze weer iets met elkaar zeker? En die nieuwe stadhouder, die Gallio, ze denken, dat is tenminste een vent. Die laat zij er niet over voor elk karretje spannen. Het is groot gelijk dat hij die lui niet te woord staat. Ze hebben altijd wat. En dan zie je dat het kan verkeren. Christus, die vorige synagoge overste, die bekeerd is door God tot het geloof, die zit nou in het huisje naast de synagoge. Maar ze hebben al een andere gekozen, blijkt. Een andere, want zo'n man kun je niet missen. Sostenus. Een van de woordvoerders. Die misschien het woord gedaan heeft tot Gallio. Vooraan. Met zijn petitie. En dan die Grieken die daar om dat hele geval heen staan. En die denken. Dat heeft hij goed gezegd, die Gallio. Dan moet die rotlui, die moet er eigenlijk niet overal mee bemoeien. Want. En dan willen ze een handje gaan helpen. En dan grijpen ze in plaats van Paulus. Grijpen ze Sostenus. De overste van de synagoge. De nieuwe. En ze geven hem voor de rechterstoel een pak slaag. Dat niet misselijk geweest zal zijn. Ten aanschouw. Ja, dat kan het toch raar lopen. Ze zagen Paulus al half uitgekleed geslagen in gevangen gaan. Of gegezeld op de marktplein. En nou krijgt de aanvoerder van deze bende. Die wordt hier afgerost. Vlak voor de neus van Gallio. Maar ook dat maakt geen indruk op hem. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Hij zit daar, en dat is op zichzelf ook alweer lachwekkend, dat een mens zo ver kan komen in zijn wijsgerige bespiegelingen, dat hij eigenlijk geen eens meer in het gewone leven staat. Dat hij pal rechtop vooruit kijkt en denkt, al slaan jullie elkaar dood, dat moet je zelf maar weten, maar ik maak mijn handen nergens vuil aan. Hij trekt zich geen van deze dingen aan. Weer heeft God zijn woord bevestigd. Ze zullen de handen niet aan u slaan. Tenminste, hij zit niet in de gevangenis. Ze hadden het wel gewild, maar het is niet gebeurd. Maar, ja, je hebt zo'n vestje, schiet me opeens te binnen. En dan moet je toch eens om denken. Stiet zelf dit rot dat mij benauwd en haat de voet en viel omdat het God verlaat. Wat moet je toch uitkijken? Wat kan een balletje dat zo mooi rolt opeens helemaal anders gaan? Dat God de ellendige uit de drek verhoogt en de prinsen in het dorre doet dwalen. Dat God heel dat psychologisch zo knap bedachte plan. Nou is het onze tijd. Dat God dat precies omdraait, kan verkeren. En we krijgen zelf de klappen. Dat moet ons manen tot voorzichtigheid, tot eerbied en ook tot de ootmoedige bede: lieve heren, ik doe het verkeerd. Van mezelf doe ik het altijd verkeerd. Ik denk zus, maar u bent de grote beleidmaker. Geef me alsjeblieft iets van vertrouwen op u, want dat heb ik niet. Je moet nou niet denken, ja, die Sosthenes, die luid, ik heb er ook om zitten lachen, want het is ergens zo potsierlijk als je het leest, hè, dat de klappen nou precies ergens anders terechtkomen soms als dat de bedoeling is. Maar die Sosthenes, hè, die leeft in ons hart. En daarom is er ook die onderwijzing, die vermaning in. Hè? Je kan iets aardig goed in elkaar zetten. Om een klap uit te delen, een christelijke klap. Maar je moet wel rekening mee houden. De Heere regeert. De Heere regeert. En hij kan het wel zo maken dat niet hij, maar jij. Niet hij, maar ik. In schaamte en in schande een afrossing krijg, omdat ik dat weer nodig heb. Laat me hopen, die Sosthenes wordt nog meer in de Bijbel genoemd, maar niemand weet of dat wat met elkaar te maken heeft, want je hebt ook nog een broeder die Sosthenes heette. Maar laat me hopen dat het geholpen heeft, en dat niet alleen die slagen, maar dat de liefde van Christus hem heeft ingewonnen voor het Lam dat onze zonde op zich nam. Amen.